Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere in de hemel, u die zo goed bent, zo trouw bent, u die de levende God bent, die ons ook vanmorgen aan uw tafel bracht, tot u mogen wij ook deze middag komen in gebed. En Heere, dan kent u ons. U weet wie wij zijn. U kent onze worsteling. Maar Heere, u kent ook de diepten van ons hart. Maar ook, Heere, wat u er zelf ingelegd hebt. Dat doet u toch door uw Heilige Geest. Mijn hart zegt mij, o God, van uwentwegen. Dat wij werkelijk ook met ernst uw aangezicht mogen zoeken. In het diepe besef dat u die grote heilige God bent, tot wie wij niet kunnen naderen. En tegelijkertijd bent u die God die mens geworden is. Wat we ook deze morgen mochten overdenken. Dat u niet gekomen bent om deze wereld te veroordelen, maar om te behouden. Heere, zo bent u die God tot wie wij de toevlucht mochten zoeken. En dan danken wij u dat wij hier in een dienst van dankzegging op het heilig avondmaal samen mogen zijn in uw huis. Dan bidden we, Heere, wilt u met uw Heilige Geest krachtig werken. Als we misschien weer 1000 binnenpraters hebben gekregen. Vanmorgen wel aangegaan. Maar het kan ons weer aanvliegen. En onze troost en rust kan zomaar weer weggehaald zijn. Heere, dan bidden wij als wij ook een woord van opscherping en aanscherping. Ja, Heere, als we toch ook deze middag een scherp woord voor ons hebben liggen. Die ook met die geschiedenis te maken heeft van die verhoogde slang in de woestijn. Die ons tot waarschuwend voorbeeld gesteld wordt. Dan bidden wij, Heere. Geef dat de boze geen vat op ons krijgt, dat we verkeerd mee om zouden gaan en in moedeloosheid misschien weg zouden gaan, maar tegelijkertijd dat we de troost van uw woord mogen ontvangen, dat u, Heere, ons wel verzoekt, dat u het soms toelaat dat wij verzocht worden, maar niet meer dan een menselijke. Als wij het scherpe woord van u horen deze middag, dat wij moeten toezien dat wij niet vallen. Heere, gedenk ons, o God, wilt u zo in ieder persoonlijk nabij zijn. U weet hoe onze jongens en meiden hier zitten. U weet hoe onze kinderen hier zitten. U weet hoe onze belijdeniscategezanten hier zitten, maar ook de anderen. Vanmorgen er geweest wellicht. En misschien ook gedacht, wat duurt het lang. En Heere, dan bidden wij, wilt u hun harten ontvankelijk maken. Dat wij het samen mogen weten, een kind van u te zijn. En dat wij weten, Heere, we kunnen onszelf niet redden in deze wereld waar zoveel onveiligheid is, waar zoveel moeite is, waar zoveel pijn is. Maar dan tot u de toevlucht mogen zoeken, in onze gebreken, in onze zonden, met onze wonden. Heere, zo leggen we het alles voor u neer, in de wetenschap. Dat u de levende God bent die ook vanmiddag spreekt. En Heere, geef dan dat de scherpte van uw woord gedoopt mag worden en mag zijn. In de liefde van u, o Heere Jezus Christus, die juist ons behoud op het oog hebt. Onze vrede en onze rust en niet ons verderf. Want u bent die God die leeft en die ons roept en nodigt, ook deze middag. Heere, wij bidden voor hen die met ons thuis meekijken, meeluisteren, die verbonden zijn, die niet naar de kerk kunnen, wilt u ze, Heere, ook persoonlijk in het hart grijpen en uw liefde schenken. Ook, Heere, dat we het mogen ervaren, verbonden zijn met elkaar, ook de thuisgemeente en hier, één van hart en één van ziel. Maar wij bidden ook in het bijzonder voor hen die niet wilden komen. Heere, dan is het zwaar als wij uw stem horen en niet luisteren. Dan zijn wij ongehoorzaam. Dan wordt ook de geschiedenis van deze middag ons voorgehouden tot waarschuwing, opdat wij niet verloren gaan, omdat wij uw bevelen in de wind slaan, en dat wij zomaar genoeg zouden hebben aan één keer als u ons twee keer roept op uw dag. Geef ons de ernst daarvan ook te zien, en geef ons te luisteren naar uw geboden, en geef ons te wandelen zoals u het ons geleerd hebt, om de onderlinge samenkomst niet na te laten. Heren, wij bidden, geef ons zo uw kracht. Zegen allen die een taak hebben, onze koster. We danken u dat het geluid het weer doet, heren. Want dat is ook gelijk. Zij merken we hoe afhankelijke mensen we zijn. Maar u zorgt. Zegen de mensen van de techniek, ook in de uitzending. Zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. Mag het alles zijn tot uw eer. Zegen onze gaven als ze worden ingezameld, heren. En mogen wij ook deze middag uw stem zijn om uw woord te preken op datgene zoals u het van ons vraagt, heren, in gehoorzaamheid. En heren, dat wij dan werkelijk alleen maar op u mogen zien en niet op mensen, maar u die de levende God bent, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Zo komen we tot u ook deze middag. En vragen het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen deze middag de Bijbel in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. 1 Korinthe 10. En daar komen we ook die geschiedenis van de koperen slang tegen. En we gaan lezen bij vers 1 en we lezen door tot vers 22. 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 22. Waarboven staat in mijn Bijbel Israël als waarschuwend voorbeeld. En dan zien we ook dat deze voorbeelden slaan op het heilig avondmaal wat volgt. 1 Korinthe 10 vanaf vers 1 tot en met 22. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen allen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Ziet Israël, dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij? Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord. En u mag best weten, ik kwam bij dit gedeelte, die dus helemaal slaat op het heilig avondmaal, juist ook door de geschiedenis die we in de voorbereiding al overdachten. Waarin de apostel Paulus eigenlijk dit voorbeeld trekt in vers 9. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Dat zie je als waarschuwing. Dus ja, we hebben in de voorbereiding de preek gezien, zie op hem. En vanmorgen mochten we het horen, ik voor u, hoe de Heere daar aan het kruis hing. Maar dan krijgen we in deze dienst van dankzegging op het heilig avondmaal ook een waarschuwing mee. Een waarschuwing omdat Israël ook in deze geschiedenis ons tot een waarschuwend voorbeeld gesteld wordt, opdat wij zouden wandelen in de vreze des Heeren. Daar gaat het om. Ook hier juist. En daarom ga ik vers 12 tot 13, 12 en 13 als uitgangspunt van de preek nemen. Die lees ik nog eenmaal. Dan zegt de apostel, zo dan, dan hebt hij die voorbeelden gegeven. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dus een waarschuwing in deze dankzeggingsdienst op het heilig avondmaal. En ik heb boven de preek gezet dit. En jongens en meisjes, ik hoop dat jullie dat vatten kunnen. Gewaarschuwd bij het kruis, op weg naar het vaderhuis. We worden gewaarschuwd bij het kruis. Zoals die mensen lagen te kronkelen van de pijn. Dat kwam ergens door. Gewaarschuwd bij het kruis. Op weg naar het vaderhuis. Daar hopen we met de hulp van de Heere bij stil te gaan staan deze middag. Maar we gaan eerst samen zingen, gemeente. En wij doen dat met Psalm 119. En ik hoop dat het uw verlangen, uw gebed mag zijn. Psalm 119 vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En ook het gebed, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, verwacht. En dan gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulpstier stuurde mij in rechte sporen. Nou, dat gebed hebben we ook hard nodig als we de wereld weer ingaan en geen gemeenschap met de duivelen willen hebben. Psalm 119 vers 86... 87 en 88. Ik heb nog de afkondigingen voor u, gemeente. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecte in deze dienst is de eerste voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. Tot zover de afkondiging. We zingen nu Psalm 119, vers 86, 87 en 88. gemeente, jongens en meiden, hebben jullie dat wel eens gehad? Dat je op weg gaat, dat je dacht de goede weg te gaan. Je dacht ook dat die weg heel duidelijk was, maar hij bleek uiteindelijk helemaal niet zo duidelijk te zijn. Dat je verdwaalde. Bij de voorbereiding van de preek moest ik denken aan een bergtocht die ik eens maakte met mijn zoons. En die berg leek eigenlijk, als je er zo naar keek, best wel makkelijk begaanbaar. Het was net achter ons vakantiehuis en we hadden altijd al een keer tegen elkaar gezegd, we gaan eens een keer naar die top. Nou, wij dat doen. We liepen urenlang met veel zweetdruppels omhoog en dat ging eigenlijk prima. Toen kwamen we eigenlijk bij het laatste stuk. En dat is altijd het steilste stuk. En toen leek die weg in tweeën uiteen te gaan. Het ene leek eigenlijk best wel een makkelijk pad, ging wel omhoog, maar het leek goed begaanbaar. En rechts was steil omhoog, maar, zoals u dat misschien weet als je gewend bent in de bergen te wandelen, die paden die zijn soms helemaal niet te zien, maar die zijn zichtbaar aan een rood-wit-rode steen. En uiteindelijk daar in de verte leek ik wel iets rood-wit-rood te zien, maar ik koos voor de linkerweg. En dan toch een beetje, ja, dat pad wat het makkelijkste leek. Maar, niet wetend, ik bracht mezelf en ook mijn zoons op een weg van de goede weg af, waar het al heel snel was, klauteren met handen en voeten omhoog, wat eigenlijk ronduit gevaarlijk was. Als je van de goede pad afgaat, kan het ronduit heel erg gevaarlijk worden. Gelukkig, we zijn aan de top gekomen. We hebben hem inmiddels al een paar keer gelopen, diezelfde tocht. En nu weten we het, op die kruising moeten we rechtsaf. Want er is een waarschuwing. Rood, wit, rood. Maar wat doe je als je nou die waarschuwing in de wind slaat? Dan kun je dus omkomen. En vanmiddag zegt Paulus, de apostel Paulus, dan kom je om. Zo worden ook de Korintiërs gewaarschuwd door de apostel. En in deze dienst van dankzegging op het heiligavondmaal staan we dus opnieuw stil bij die geschiedenis van de slang in de woestijn. Maar nu gaat ze met ons mee ook als een waarschuwend voorbeeld. Luister maar. De apostel Paulus zegt het in onze tekst. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Gemeente de apostel spreekt hier tot de gemeente van Korinthe. En er was genoeg aan de hand. Als je even terugbladert in de Korinthebrief, dan zie je dat. Hoewel Paulus de gemeente aanspreekt, en dat vind ik wel bijzonder om even te onderstrepen, met de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, zegt hij dan. Dat is een mooie benaming. Is dat ook van de gemeente de bron gezegd kan worden, onze gemeente? Geroepen heiligen door Christus Jezus. En tegelijkertijd is er in deze gemeente ontzettend veel aan de hand. Er is verdeeldheid onderling, ruzie. Er zijn verschillende bloedgroepen in de gemeente, zou je kunnen zeggen. Waarvoor door de een zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, van Petrus. Oh ja, er waren er ook nog die zeiden, ik ben van Christus. Nou dan, als je dat zei, dat is het einde van alle tegenspraak, toch? Zo werd het ook eigenlijk geuit, om er maar boven elkaar te gaan staan. En vergeef me gemeente, maar ik dacht, het lijkt Urk wel. Al die verschillende dominaties. Ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die. Wat moeten we daarvoor oppassen? Maar Christus is niet gedeeld, zegt de apostel. En het gaat hier wel ontzettend ver. Blijkt dat sommige gemeenteleden zelfs een rechtszaak tegen elkaar voeren voor de wereldlijke rechter. Dat is afschuwelijk. Dat is goddeloos. Dat kan niet. Nog een grote zonde die we in de gemeente tegenkomen is de zonde van hoogmoed. Ze denken allemaal dat ze dus heel hooggeestelijk zijn. En ze kijken eigenlijk zelfs neer op de apostel Paulus. Hij was tenslotte die apostel die de gemeente van God vervolgd had. Hè? Hij was er later aan toegevoegd, hè? die apostel Paulus. Het was maar waarschijnlijk een klein mannetje. Maar er blijkt nog meer te zijn. Er is zedeloosheid in de gemeente. Zo zie je dat altijd elke zonde, een zonde staat nooit op zichzelf. Het is altijd een ketting van zonden. Dat zie je ook in de Korinthebrief. Zedeloosheid. Zo erge zedeloosheid, dat je dat bij de heidenen geen eens terugzag. Hoofdstuk 5. Ja, en dan lezen we in hoofdstuk 11, dat is dus na ons hoofdstuk, dat er ook nog heel wat misstanden zijn bij het heilig avondmaal. Wij zouden zeggen, zou je in Korinthe nog wel naar de kerk kunnen gaan? Zou je daar wel bij kunnen horen? Zo'n onvoorstelbaar, onvolmaakte kerk. Jongens en meiden, we hebben het met de beleidingscategorisatie over gehad, hè? Toen heb ik die vreselijke dia laten zien, die witte met al die lijntjes. Dat is ongeveer de kerkscheuring. Nou, onvoorstelbaar. Toen hebben we het gehad over een zuivere kerk. Wat is dat? Nou, zouden wij bij de gemeente van Korinthe nog wel bij willen horen, zeg. Verschrikkelijk. Wat daar aan de hand is. Wie wil daar nou bij horen? Je wilt toch een rechtzinnige goede kerk zijn? Voor de apostel Paulus is het duidelijk. Hij moet daar zijn. Hij schrijft de gemeente van Korinthe. Waarschijnlijk, hier staat 1 Korinthe, maar waarschijnlijk is dat al een antwoord op een andere brief. Dus hij heeft meerdere brieven geschreven, waarvan er 2 in de Bijbel terechtgekomen zijn. Maar hij vermaant die gemeente wel uit liefde. Het moet wel gezegd. En dat moeten we ook tegen elkaar durven zeggen. En vanmiddag hebben we dus hoofdstuk 10 voor ons liggen, voor dat gedeelte waarin de misstanden van het avondmaal aan bod komen in hoofdstuk 11. Maar ook dit hoofdstuk is een hoofdstuk met als thema het heilig avondmaal. Oh ja, het bleek zelfs dat mensen dronken aan het heilig avondmaal zaten. Maar in hoofdstuk 10 begint de apostel al met zijn waarschuwing over die misstanden. En gemeente echt, misschien heb je het ook wel zo gelezen net, dan slaat de schrik om het hart. Wat hier de apostel Paulus aan die Korintiërs voorhoudt. Wij zouden bijna kunnen concluderen, je mag best weten, ik had echt zoiets van, dit past misschien wel veel meer in de dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal dan dankzegging. En toch geloof ik dat het de juiste volgorde is, zoals we dit nu ook behandelen met elkaar. Want je zou je bijna afvragen, zou er afval der heiligen zijn? Als de apostel Paulus hier zo scherp waarschuwt, zou dat kunnen? Dat het betekent dat er gelovigen werkelijk zo ver gaan dat zij de Heere helemaal kwijtraken? Dat ze hun zelfbeheersing verliezen in welke gruwelijke zonde dan ook en dan verloren zouden gaan? Dat is hier niet aan de orde. Ik zal dat straks nog wel verder uitwerken. Maar weet je wat nu de vraag hier is? Zijn diegenen die belijden dat zij God dienen wel echte gelovigen? Dat is de vraag. Luister maar. Ik wil niet dat, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn doorgegaan. En dan gaat hij verder. Allen zijn in Mozes gedoopt. Eigenlijk vergelijkt de apostel Paulus hier de doop met de doortocht door de Rode Zee. Hij pakt er als het ware dat beeld van die doortocht door de Rode Zee. En dan laat hij eigenlijk zien, dat is als het ware het sacrament van de doop. Waarbij het volk zou kunnen zeggen, nou ik hoor toch bij het volk van God. Ik bedoel, is toch, dat weten we toch. Ik heb een gedoopt voorhoofd, zo. En dat geldt ook voor het heilig avondmaal. Allen, zegt hij, hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Uit de geestelijke steenrots. En de steenrots was Christus. Zie je het voor je? Dat water wat spoot uit de rots. Wat deze mensen behoud gaf om verder te kunnen door de woestijn. Iedereen mocht zich laven aan dat water. En Paulus ziet hierin, in deze geschiedenis, een parallel lopen met het sacrament van het heilig avondmaal. Doop en avondmaal. Ze komen hier beide bij elkaar. Maar dan komt het aangrijpende. Maar, je durft het bijna niet uit te spreken. maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn te nedergeslagen. Pas op, zegt Paulus. Pas op, ze staan voor ons als een waarschuwend voorbeeld. Zij kwamen niet aan in het beloofde land. Ze dachten er wel bij te horen, maar het was niet zo. En aan de uitkomst kunnen we het zien. Waarschuwende voorbeelden, gemeente. Ze worden de gemeente van Korinthe in herinnering gebracht. Afgodendienaars, vers 7. We zien dan de gouden kalf voor ons, hè, waar het volk omheen danst. Dan hoererij, vers 8. Die verschrikkelijke geschiedenis waar de mannen van Israël hoererij bedreven met de dochters van Moab. Ter ere van Baal Peor. Vreselijk. 23.000 mensen sterven er op één dag. En de volgende waarschuwing betreft de geschiedenis van de koperen slang. En, zegt hij, laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben. En daarom zei ik het, gemeente, we hebben het uitgebreid behandeld, deze geschiedenis in de voorbereidingsdienst. Dat volk wat ronduit Gods lastelijk handelt, ze roepen in een opstand, waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Ze maken die heerlijke gave van God belachelijk. Dat. De Heere wordt hier door het gif van de zonde op zijn hart getrapt. Zo verschrikkelijk. En we kennen het. Wat doet de Heere? Hij geeft straf. Maar met die straf geeft hij de uitkomst. Dat is zo wonderlijk. Maar hij geeft wel straf. De slangen komen, de serafiem, vurige slangen. En alle mensen die gebeten worden, die sterven. En dan vervolgens nog dat vierde voorbeeld, ook in deze geschiedenis, hier in Korinthe. Het volk dat murmureerde, dat morde, dat in opstand kwam. Met als gevolg dat de verderfengel komt. En hier houdt de apostel Paulus gemeente, de gemeente van Korinthe, het volk van Israël als waarschuwend voorbeeld. Want deze dingen overkomen hen tot waarschuwing. En nu komen we pas bij onze tekstwoorden. En dan neem ik alsnog die geschiedenis van die koperen slang als uitgangspunt. En ik vraag het u deze middag, hoe was het? Hoe was het vorige week, dienstvoorbereiding heiligavondmaal, toen die slang op die staak gezet werd? Werd uw hart toen brandend gemaakt? Nee, niet brandend van de zonde, die vurige slangen, maar brandend van liefde. Eén blik was voldoende. Daar waar het gif in ons openbaar komt, want we werden gebracht bij het kruis, hè? Hoog opgericht op Golgotha. Ook deze morgen mochten we dat lijdensevangelie openslaan aan de tafel. We horen van zijn vergevende liefde, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. We hoorden hoe die moordenaar aan het kruis vrijspraak kreeg. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat gebeurde er vanmorgen? En u mag best weten, gemeente. Wat kijk ik er in dankbaarheid op terug, ook deze morgen. Dat we met zoveel ook zijn naam mochten belijden. Wat mochten we samen toch eens proeven en smaken hoe goed de Heere was. Dan worden wij zo klein. En dan krijgt Hij alle eer en is Hij zo machtig groot. Wat een dankbaarheid. Wat de Heere ons geven wil. Daar hebben we soms geen woorden voor. Ik voor u. Drie woorden. Ze zeggen alles. Als we in zijn ogen zien, die zo liefdevol en mild staan. Als we zijn handen zien, de spijkers er doorheen, om mijn zonde. Als we zijn liefdevolle stem horen, altijd bewogen met anderen. Maar die toch ook zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. als koning, als Heere. Maar gemeente, dat schept wel een verplichting. Als wij vanmiddag samen zijn in de dienst van dankzegging op het heilig avondmaal. Wij zijn niet vrijblijvend aan de tafel gekomen. We worden vanmiddag gewaarschuwd bij het kruis op weg naar het vaderhuis. Zoals dat voorbeeld waar ik mee begon. We gaan weer op weg. We gaan deze wereld in. Want van de tafel van de Heere loopt altijd weer een weg naar de wereld. Dat kan niet anders. Zoals we allemaal hier zitten, we waaieren straks uit en morgen zitten we allemaal weer op onze plaats waar God ons hebben wil. Maar het schept wel een verantwoordelijkheid. Want we moeten niet denken, oh, nu hebben we het heilige avondmaal weer gehad. Nu hebben we troost ontvangen en dank de Heer ervoor, zeker. En daarmee is het klaar. Integendeel. Het is zoals we op de bezinningsavond hoorden. Leer en leven, die horen bij elkaar. Die zijn niet los verkrijgbaar. En ik had natuurlijk dat voorbeeld van die diëtisten. Maar ik denk wel dat dat het heel duidelijk maakt. He, donderdag, die diëtisten, als je daar komt en je wil afvallen en je ziet iemand voor je die een grote pot snoep heeft en die behoorlijk gezet is en die maar aan het snoep eten is en die gaat jou vertellen wat jij allemaal moet doen om af te vallen, neem je zo iemand serieus? Ik denk het niet. Tuurlijk niet. Leer en leven horen bij elkaar, dat wat je zegt. Daar gaat het om. Zo verwacht je ook dat een christen die van de tafel van de Heere opstaat, zich niet overgeeft aan lasterlijke zonden. Dat kan niet, dat mag niet. En de apostel Paulus is scherp. Weet je wat hij zegt tegen die Korintiërs? Dan zullen de doop en het avondmaal, die zullen je niet redden. Echt niet waar. Dan ben je hopeloos verloren. Kijk naar het volk van Israël in de woestijn. Juist diegene die in Christus zijn, die dat vanmorgen ook beleden hebben aan de tafel van de Heere, die worden juist opgeroepen tot die nieuwe gehoorzaamheid. Een heilig leven voor God. Zo dan wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Het werkwoord staan wordt in het Nieuwe Testament regelmatig gebruikt en dan wordt er altijd mee bedoeld de zekerheid van het geloof. Dus vaststaan in het geloof. Eeuwig heil, eeuwig vrede. Standvastig. Levend uit de zekerheid van dat geloof. Dus dat is merkbaar aan een standvastige levenswandel. Wie meent te staan, dat je vaststaat, ziet toe dat hij niet vallen. Met vallen wordt in dit verband bedoeld niet eenmaal vallen. Dat kan, hè, dat je in de zonde valt of dat de zonde je overvalt. Niet in een bepaalde zonde vallen, dat moeten we er ook niet bij denken hier. Maar weet je wat het hier gaat? Dat vallen, zie toe dat hij niet vallen, dat is dat je de eeuwige heerlijkheid mist. Omdat je helemaal bij God vandaan dwaalt. Dus laten we daar glashelder over zijn, gemeente. Hier worden dus niet de mensen mee bedoeld die met hun eigen onvolmaaktheid zo worstelen. Dat moeten we wel goed onderscheiden. Want anders loop je te tobben en dan ga je alleen maar de kant op en denk, ja, maar als ik nu niet volmaakt ben en dan, die kant gaat het niet op. Weet je wat hier, welke mensen hier bedoeld worden? Dat zijn mensen die uiteindelijk het niet serieus nemen. Dat wordt hier bedoeld. Mensen die, mag ik het zo zeggen, die uit gewoonte naar het avondmaal gaan en die zeggen, natuurlijk zijn we gedoopt. Natuurlijk gaan we naar het avondmaal. We hebben toch belijdenis gedaan? We zijn toch kinderen van God? Maar verder zie je of merk je er niks van in hun leven. Dat kan niet. Morgen op het werkvloer zijn het hardvochtige werkgevers. Die hun mensen gewoon uitbuiten. Dat kan niet. Morgen op de werkvloer kunnen ze net zo hard met een schuine mop meelachen als dat hun collega's uit de wereld dat doen. Interesseert ze niet. Je ziet er eigenlijk niks, geen verschil mee. Morgen op de werkvloer kunnen ze alles vertellen van de laatste voetbaluitslagen, maar over koning Jezus hoor je ze niet. Gemeente, het zijn wel mensen die wel aan het avondmaal gezeten hebben, maar die het geen eens belangrijk vinden om een tweede dienst er wel te zijn. En begrijp me goed, vanwege gezondheid en dergelijke kun je goede redenen hebben. Maar waar is je verlangen? We moeten gewoon eerlijk toch naar elkaar zijn. Het kan toch niet zijn dat je 's morgens aan het avondmaal zit en 's middags in de dienst van voorbereiding er niet zal zijn. Dat kan toch niet? Dan vind je het misschien maar heel gewoon om 1 keer naar de kerk te gaan. Als de Heer je 2 maal roept, dan zeg je eigenlijk, Heer, ik laat u gewoon praten hoor. Ik trek mijn eigen regels, ik trek me van uw regels niks aan. Snap je? Dan komt er een verschil tussen leren en leven. Dan gaat het mis. Dan ga je van de weg af. En daar hebben we elkaar niet voor over. En daarom moeten we elkaar daarop aanspreken. Dat is wat de apostel Paulus ook hier bedoelt. En dat kan hard klinken. Maar echt gemeente, ik heb het woord aan mijn zijde. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Vlucht weg bij de afgodendienst. Dat zegt hier de apostel in vers 14. Daarom, vlucht daarom weg, staat er. Weet je waar dat om ging? Die afgodendienst in Korinthe. Dat ging om vermenging met de wereld. De christenen in Korinthe vonden het best heel normaal. Die vonden dat goed kunnen. Je kon natuurlijk de afgodenoffers eten van de heidenen en tegelijkertijd ook christen zijn. En afgodenoffers eten, dat gaat hier niet over dat onreine vlees wat ergens anders staat. Maar gewoon die hele tempelcultus die gewoon een smerige hoerenboel was, om het maar even zo te zeggen. Ze vonden dat eigenlijk nog prima samen kon. Want ja, je moest ook zaken doen en er hoorde dit bij. Zoals ik echt wel in het bedrijfsleven, ik loop een tijdje mee gemeente, maar dat je dan soms verhalen hoorde die je haren te bergen deden reizen, dat vertegenwoordigers die grote producten verkochten, uitgenodigd werden in China of in welk verland, maar die daar hoorde dus ook een heel ellende bij van hoererij, drank en weet ik wat, dat ging eraan vooraf en dan pas kon je zaken doen. Nou, bij die Korintiërs was dat ook een beetje zo en dan zat dat in die heidense offerdienst. Verschrikkelijk. Dat kan niet samen. Dat is verschrikkelijk. Dat is vermenging. Ik wil niet, zegt apostel Paulus, dat jullie met de duivel een gemeenschap hebben. Zegt hij in vers 20. De duivel die de overste van deze wereld genoemd wordt. Dat is die heidencultus van Korinthe. Dat is de heidencultus van deze wereld. Waar wij allemaal middenin zitten. Waar we allemaal mee te maken hebben. Die zijn duizenden verslaat. Zo worden wij opgeroepen om heilig te leven in een onheilige wereld. En ik kan me voorstellen, gemeente, dat u denkt nu, is dit een dankzeggingsdienst? Dankzegging op het heilig avondmaal? Het lijkt meer op die voorbereidingsdienst. Het klinkt zo waarschuwend, zo afsnijdend. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren kan gaan dan die zonder enige zonde is. Maar dat is niet waar. Maar dankzegging is niet voor niks dan dat wij zijn geboden mogen doen uit dankbaarheid. En de Heer heeft er ons niet voor over, dat is het. Het is liefde van de apostel als hij de gemeente van Korinthe waarschuwt. Waarschuwt voor schijn. Hij wil dat ze zijn. En hier loopt een scheidslijn door de gemeente. Een scheidslijn zelfs door de avondmaalstafel. Van mensen die hem belijden en dienen. En mensen die hem met de mond wel belijden, maar niet dienen. Hun leven staat er haaks op. En die waarschuwing hebben zij nodig. Waarom? We worden gewaarschuwd bij het kruis, omdat wij allemaal op weg zijn naar het Vaderhuis, toch? Zodat we niet verdwalen op de weg, zodat we niet omkomen. En we worden opgeroepen om ons leven te stellen onder de 10 woorden van God, uit liefde gegeven, om die te doen uit dankbaarheid. om hem met onze daden te gedenken. Dat is dankbaarheid. De komende weken, is dat moeilijk? Moet je weer de woestijn van het leven in en ervaar je de weerbarstigheid hiervan? Kijk, ik zei dat al en ik wil dat nog een keer benadrukken. De apostel wil hier echt die mensen niet, bedoelt hij hier, die worstelen met hun gebrek. Hun eigen gebrek. Maar hij bedoelt hier heel bewust de mensen die in hoogmoed en afgoderij en met duivelse dingen niet willen breken, maar er gewoon mee door blijven gaan. Want als wij in deze zonde blijven volharden, dan komen wij niet aan in het beloofde land. En dan gaat hij verder. Maar u lieden, zegt hij dan. Gaat de apostel verder, vers 13. Ik heb deze tekst er bewust bij laten lezen, dat snapt u. U lieden, dan spreekt hij de hele gemeente aan. U lieden heeft geen verzoeking ontvangen dan menselijke. Er zal dus nooit een beproeving of een verzoeking zijn die een mens niet kan verdragen. Dat is de troost die de Heere geeft. Als hier het woord peiramos, en dat mag u vergeten, wat hier verzoeking betekent, klinkt, dan kan dat grondwoord twee kanten opvallen. En beproeving en verzoeking. En jongens en meiden, weten jullie wat het verschil is tussen beproeving en verzoeking? Beproeving kan van God zijn, hè? Kennen jullie een situatie, probeer jullie even jullie kennis te activeren. Kennen jullie een situatie in de Bijbel waar de Heere God beproeft? Denk eens even na. Ik moest hierbij denken aan Abraham. Weten jullie het dan? Abraham wordt beproefd. Abraham, die krijgt te horen van God. Offer mij uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Dat kan toch niet, Heere? Dat is de beloofde zoon. Ja, Abraham. En Abraham gaat. Ja, en wij kennen de uitkomst natuurlijk. De Heere zou zelf voor een brandoffer voorzien en dat heeft de Heer ook gedaan. Maar Abraham geloofde God. Dat was beproeving. Dat is aan. Maar wat is dan verzoeking? Jongens en meisjes, weten jullie een situatie waarin jij verzocht werd? Want verzoeking is van de duivel. Beproeving komt van God. Wat doet de duivel? Ik denk dat jij best een voorbeeld kan bedenken waarin jij verzocht werd door de duivel. Je werd ineens boos. Ineens kwam er een begeerte in je hart om dat snoepje maar te pakken. Je had helemaal niet gevraagd. En wat is dat dan? Zomaar pakken is stelen, toch? Dat is een zonde van God. Dat is een verzoeking. De duivel heeft je laten verzoeken. En je ouders, die weten net zo goed wat dat betekent. Wij worden dagelijks in verzoeking, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dat bidden we ook. Dat is dat gif van die vurige slang, die constant maar ingespoten wordt, weet je, als zo'n inspuiter. Laat duidelijk zijn, dat kan nooit van God komen trouwens. En het lijkt erop dat hier echt die verzoeking veel meer centraal staat. Dus juist dat de duivel diegene is die verzoekt. He, God zal nooit verleiden tot zonde, dat kan nooit. Maar wij luisteren zo makkelijk naar de boze. En dan hoor ik de apostel, u lieden, heeft geen verzoeking ontvangen dan menselijke. Dan dat een mens dragen kan. En dan gaat hij verder. God is getrouw. Welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daar ligt ons troost. Als wij vanmiddag hier zitten en moeten belijden, o God, hoe moet ik heilig leven voor uw aangezicht? Ik voel dat de lat zo hoog ligt. Ik kan er niet aan voldoen, Heere, als ik morgen mijn plek weer inneem. Heere, als ik kijk naar u, hoe volmaakt u was. In uw hele wandel. in uw liefde, uw ontferming voor zondaar. Ik heb zo weinig ontferming. Mag ik zo groeien, Heere, om werkelijk een voorbeeld te zijn voor mijn naaste? Om uw koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld? Gemeente, ik moet denken aan, ik was afgelopen vrijdagavond was ik in Zeist. En daar mocht ik een lezing verzorgen van vrouw tot vrouw, die ook in Geenemuiden is aanstaande zaterdag. En ik kwam daar en in Zeist, dat is mijn geboorteplaats, maar denk ik, wat een prachtige plaats is dat. Daar had je het slot Zeist en daar liep ik eigenlijk naar een kerkje van de Hernhutters, daar werd het gehouden. En toen ik eigenlijk bij de voorbereiding van de preek was, toen was ik net op vrijdag was ik nog in daar geweest, dat prachtige kerkje. Maar toen schoot me even dat te binnen hoe die Hernhutters ontstaan zijn. Misschien kent u die geschiedenis wel. De Hernhutters, dat is een beweging, die worden ook wel een evangelische broedergemeente genoemd of de Moldavische broeders. En die werden aangestuurd door graaf von Zinzendorf. En die had een moeilijke periode achter de rug, die man was van adel, had veel geld. En uiteindelijk, hij zou trouwen met zijn nicht waar hij op verliefd was, maar dat ging niet door, dus hij zat in zakkenas. En hij vroeg, Heere God, wat moet ik doen met mijn leven? En toen was hij in een museum en daar zag hij een beeld of een schilderij met de Heer Jezus aan het kruis. En hij schrijft dan en zegt, toen hoorde ik de stem. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Dat was voor hem de reden om zijn leven totaal om te gooien en zijn leven werkelijk over te geven onder de hoede van God. Hernhutters is Duits voor onder de hoede van God. De hoed van God letterlijk. En zo heeft hij zijn leven overgegeven aan God. En hij stierf uiteindelijk oververmoeid op 60-jarige leeftijd voor zijn meester. Gemeente, vanmiddag zijn wij gewaarschuwd bij het kruis. Het was een waarschuwing. Op weg naar het Vaderhuis. Ieder van ons is op weg. Op weg waar naartoe? En ga ik nu de zekerheid aanvallen die u in Christus hebt? Die u vanmorgen aan de tafel genoten hebt? Nee, absoluut niet. Predikt de apostel Paulus dan hier afval der heiligen? Nee, echt niet waar. Diegenen die in zijn hand liggen, kunnen niet verloren gaan. God laat niet toe dat de rechtvaardige wankelt, staat er in de Bijbel. Zelfs grote zonden kunnen beleden worden. En je mag werkelijk weer naar hem toe. Dan mogen vergeving ontvangen. Maar wij worden allemaal opgeroepen tot een heilig leven. En allen die vanmorgen hebben mogen eten en drinken van Christus, die mogen in dat vaste vertrouwen hun weg gaan. Maar laat dan maar die spreuk van Zinzendorf met ons meegaan. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? O Heere, leer mij heilig te leven voor u. Laat mijn leven in uw dienst staan, overal. In de zorg voor elkaar. In de betonen van barmhartigheid van de mensen die misschien deze week op je pad komen. Voor allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Maar ook in een kuis en voorzichtig leven, eerbaar, tot eer van God. Om anderen te winnen voor het koninkrijk van Christus. Maar we krijgen ook de belofte mee. God is getrouw. Je hoeft het niet alleen te doen. Wij kunnen weerstand bieden tegen die verzoeking. Nee, niet in eigen kracht. Maar God geeft u niet de zwaarte om te dragen. Niet meer dan een menselijke. Omdat hij getrouw is, zal hij het doen. Hij zal ons de kracht geven om te strijden tegen al die verleidingen die er liggen in deze wereld. En hij zal ons niet zoveel geven als wij aankunnen. Dan mogen er zoveel belofte gemeenten in de Bijbel staan die deze tekst ook ondersteunen. Ik denk aan die tekst. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Streep eronder. Hij die u roept is getrouw. Neem het maar mee. Als een kostbaar geschenk. Als je straks weer de wereld ingaat. Of we mogen het met apostel Paulus uitroepen. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Romeinen 8. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Gemeente, daar ligt ons behoud, daar ligt onze vrede. En zullen we zo weggaan? De beloften van God in onze hand, maar steeds dat kruis voor oog. Als een waarschuwing in de woestijn van dit leven. Omdat we voortdurend gebeten worden, maar het kruis omhoog gericht. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? O Heere, mijn weg is zo vaak een dwaalzieke weg. Ik ben zo vaak geneigd om van het pad af te wijken en te verdwalen. Wilt u mij leiden op dat rechte pad? Want anders verlies ik u uit het oog. Maar met het oog gericht op Jezus, de overste leidsman van het geloof, mogen we wonderen verwachten. Al de weg leidt mij mijn heiland. Troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met hemels brood. Als mijn schreden soms gaan wankelen en mijn ziel van dorst versmacht, geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Al de weg leidt mij mijn heiland, door al het aardse stormgebruis. En volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij al de weg. Amen. Zullen we samen gaan zingen, gemeente, op Psalm 32. En daarvan het vierde vers. Gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in de gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Op die weg die hij met ons wil gaan. Psalm 32, vers 4. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Trouwe en almachtige Heer in de hemel, u die zoveel liefde en zoveel genade uitstort, ook deze middag, juist ook door uw waarschuwing, Heere, die zo met liefde vermengd is. Maar Heere, toch bidden en smeken wij van u, geef dat we die waarschuwing ter harte mogen nemen. En dat wij dicht bij u mogen leven, Heere Jezus. Dicht bij uw kruisverdiensten, het oog omhoog gericht, opdat wij het niet zouden verwachten van ons eigen kennen en kunnen, maar ons echt over mogen geven aan u de levende God. Heere, wij danken u en wij bidden, mogen wij staande blijven in het allerheiligst geloof en niet vallen, niet afvallen van u. Want u doet de belofte erbij, God is getrouw. U zult, Heere, ons niet een grotere verzoeking geven dan menselijke. En Heere, geef dat u ons ook daarin leidt en regeert. Heere, dan kent u de gemeente. U kent de noden, de zorgen, de verleidingen. Heere, u kent jong en oud. U kent hun levensvragen, maar ook hun worstelingen juist om een heilig leven. Heere, dat weten we heel goed, maar wilt u dan leiden? Al de weg leidt mij, mijn heiland. Heere, doe ze 1000 keer spellen, ook juist door het stormgebruis heen, van alles wat de duivel ons aanbiedt, aan gemeenschap te hebben met hem en deze wereld die voorbij gaat, die uiteindelijk zal vergaan. Maar u blijft tot in der eeuwigheid, Heere. O, geef ons zo uw zegen. We bidden ook voor elkaar. In het bijzonder bidden we ook, Heere, voor onze broeder Joost, de ridder van de Blauwe Zeedistelstraat 15, die morgen een katheterisatie moet ondergaan. Heere, dan kent u ook de zwakte van zijn lichaam. En wij bidden, geef dat deze behandeling gezegend mag worden. Geef dat ook daarin wellicht stents geplaatst mogen worden of wat dan ook. Maar dat hij ook daarin weer lucht en adem mag krijgen om weer ook voluit ook aan het werk te kunnen gaan. Heere, wij bidden bij al die onzekerheid, zeker als het gaat over de motor van ons hart, mogen dan ons aan u toevertrouwen. U die in liefde tot ons komt, ook deze morgen en deze middag. En wilt u zo als een vurige muur om hem en Henny en hun gezin heen staan. Geef zo uw kracht en genade, Heere. Heere, zo bidden wij ook voor de kleine Janne-Marie van Urk, van de vooronder 41. Ze zal morgen op zo'n jonge leeftijd al een oogoperatie ondergaan. Maar inmiddels zijn er weer onderzoeken gestart, omdat er zoveel niet duidelijk is om wat ze nu precies heeft. O Heere, help dat kleine kindje. Ontfermt u zich. Legt u uw zegenende handen op haar. En wij bidden, doet u wonderen, o God. Geef kracht, ook voor Reiner en Maria, in de zorg voor hun kindje. Mogen ze ook daarin het uit uw goddelijke hand ontvangen. Maar doe ze ook staande blijven, te midden van de zorgen en de moeite. Heere, u bent God. U leeft en regeert. En wij vertrouwen op u. En wij leggen het in uw handen. We bidden voor alle anderen die nu niet met naam en toenaam genoemd worden, maar die met pijn, moeite en zorgen te kampen hebben. Heere, ontfermt u zich. Wilt u helpen? Wilt u kracht geven? Ondersteunen in alles? Heere, zo bidden wij voor uw kerk, bijzonder uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt op zoveel plaatsen in deze wereld, of het nu in India is of Korea. Heere, het is alles. O, komt zoveel vijandschap tegenover als uw kinderen staande blijven tegen het woeden van de wereld. Wilt u dan genadig zijn, o God? Ontfermt u zich? Wilt u ook uw kerk bouwen? Zo bidden we ook voor ons oudste broeder, Israël. Breng hen tot de kennis van u, de Heere Jezus, Heere. Maar mogen we ook zien dat u doorgaat. Bij alles wat er gebeurt daar in het Midden-Oosten, dat u uw koninkrijk bouwt en dat zij mogen ervaren dat de goddelijke hand van u over hen is in het zenden van uw zoon. Heere, ontfermt u zich. Wij bidden voor de nood ook in de wereld. Ook Heere, onze overheid in Nederland hier, op alle niveaus wilt u kracht en wijsheid geven, ook onze burgemeester en wethouders hier van Urk. Wilt u ze met uw zegen ook achtervolgen, Heere. Maar wij bidden ook voor onze landelijke overheid, te midden ook van de crisis van Europa en deze wereld, nu het steeds moeilijker uit lijkt te zien, ook als het gaat om onze veiligheid. Heere, wij weten dat u erboven staat, maar wij weten ook dat Europa, inclusief Nederland voorop, u verlaten heeft. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En Heere, daarom bidden en smeken wij van u, geef dat ons volk ook door deze weg teruggebracht mag worden bij uw woord, bij uw geboden, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Dan weten wij niet, Heere, hoe u dat doet, maar we leggen het in uw doorboorde handen, wetend dat het goed is. Heere, ga zo met ons, ook als wij deze plaats weer gaan verlaten, en als we vanuit de oase misschien ook weer in de wereld terechtkomen. Geef ons uw kracht en uw standvastigheid om staande te blijven. En doe ons dicht bij uw leven. O Heere Jezus, wij bidden om vergeving van al het zondige. Zegen alles wat van u was. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen nog tot slot van Psalm 23 en daarvan het eerste en ook het derde vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek en ik heb geen gevaar te vrezen. En ook gij zalft mijn hoofd en gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, vers 1 en 3. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.